Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het eerste en het derde vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er volgt in het derde vers, we noemden nu de 10 geboden, vers 1 en vers 3. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede Bijbelboek genaamd Exodus, daarvan het 32e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Exodus 32 en daarvan de versen 1 tot en met 14, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste vers: U alleen, U loven wij. Ja, wij loven U, o Heer. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees in Exodus 32, de eerste 14 versen. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron. En zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukt het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren, en ze brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte gegoten kalf eruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal den Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af. Want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt. En zij hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoed hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. En nu, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaren spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw stoorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan de welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken. Ik zal uw lieder zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde hij den Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Zover.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is het tweede gebod, zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus, de zondag die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Antwoord, dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze zondag het tweede gebod. Het gaat over de beeldendienst. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de beeldendienst en godsdienst. In de tweede plaats willen we letten op de beeldendienst en de kunst. En in de derde plaats willen we letten op de beeldendienst en de kerk. Dus het gaat over het tweede gebod en het tweede gebod gaat over de beeldendienst. Drie gedachten, in de eerste plaats de beeldendienst en godsdienst. Kunnen wij de Here vereren door beelden? We zullen straks zien dat dat verboden is. Dat wij geen beelden mogen hebben om God daardoor te eren. En dat wij hem moeten vereren op de wijze zoals hij dat zelf in zijn woord bevolen heeft. Onze tweede gedachte, de beeldendienst en de kunst. Jullie kennen het woord wel, jongens en meisjes, beeldende kunst. En wat is dat beeldende kunst? Dat er mensen zijn die beelden maken. Beelden van steen, beelden van hout. Er zijn ook mensen die prachtig kunnen schilderen. Dat hoort ook bij de beeldende kunst. Mag dat eigenlijk wel? Dat is de vraag in onze tweede gedachte. Of wordt de beeldende kunst door dit gebod weggevaagd, verboden? En onze derde gedachte, de beeldendienst en de kerk. Onze vaderen hebben het heel goed begrepen. Het gaat in dit gebod over hoe de Heere gediend wil worden. En daar hebben wij hier in de kerk natuurlijk ook alles mee te maken. En daarom is het gevaar ook dat we de Heere gaan dienen op een wijze die de Heere niet wil, namelijk door beelden. Denk maar aan de Roomse kerk. En daarover is die laatste vraag bedoeld. Hoe moeten wij in de kerk omgaan met dit tweede gebod? Vorige week hebben wij stilgestaan bij het eerste gebod, waarin afgoderij wordt verboden. Er is maar één God. En alleen die enige waarachtige God moet gediend worden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Weet je het nog, jongens en meisjes? Niets in plaats van God, maar zelfs ook niet iets naast God. Weten jullie het nog van vorige week? De kinderen Israëls dienden de Heere alleen. En zo wilde de Heere het hebben. En nu gaat het opnieuw over de Heere, maar dan over de vraag hoe hij gediend wil worden. En het antwoord daarop is niet door beelden. Beeldendienst is de ergste zonde
tegen het tweede gebod. We hebben gezien, er wordt één zonde genoemd, echtbreuk. Dat is de ergste zonde tegen het zevende gebod. Maar daaronder zitten heel veel andere zonden die verboden worden. Beeldendienst, dat is de ergste zonde tegen het tweede gebod. Maar daaronder zitten nog andere zonden die ook door de Heere verboden worden. Namelijk eigenwillige godsdienst. Mensen die de Heere willen dienen op een manier die zij fijn vinden. Maar het gaat erom dat de Heere gediend wordt zoals hij wil. Zoals hij dat voorgeschreven heeft in zijn woord. We hebben horen lezen uit Exodus 32 van het volk van Israël. En ze wilden niet een andere God dienen. Het was niet zozeer zonde tegen het eerste gebod, al liep het daar wel op uit. Maar het was zonde tegen het tweede gebod. Ze wilden een beeld van God, iets wat je kon zien, iets wat je bij je had. En de stier werd een beeld van de God van Israël. Maar dat wilde de Heere niet. Hij wil niet bij een stier vergeleken worden. Hij wil niet bij een menselijk beeld vergeleken worden. Beeldendienst. Wat eist God in het tweede gebod? Laten we eerst eens luisteren naar de letterlijke tekst van het tweede gebod. De Heere zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. We komen daar in de tweede gedachte nog even op terug. Beeldende kunst, mag dat eigenlijk wel? Mag je beelden maken? Mag je tekenen? Mag je beeldhouwwerken maken? Mag je schilderen? Ja, dat mag. Want in de tabernakel waren ook allerlei afbeeldingen. En dat werd gedaan door mensen die bekwaam gemaakt werden door de Heilige Geest. Die begiftigd waren met de Geest. En die van de Heere bijzondere gaven gekregen hebben om dat te doen. Dat is een gave als je dat kunt. Sommigen hebben de gave om te schrijven, anderen hebben de gave om te dichten. Maar er zijn ook mensen die hebben de gave om te schilderen. En er zijn mensen die hebben de gaven om een houtsnijwerk te maken. Ja, maar er staat hier toch, gij zult u geen gesneden beeld maken. Ja, we moeten eigenlijk wel even doorlezen. Er staat straks, gij zult u voor die niet buigen. Dus je mag geen beelden maken om je daarvoor neer te buigen, om de Heere daardoor te dienen. Geen beelden van dingen die in de hemel zijn. Dan kun je denken aan de eerste hemel, de wolkenhemel waar de vogels zijn. Je kunt denken aan de tweede hemel, de sterrenhemel, de zon, de maan en de sterren. We hebben gehoord van de maangod die in Ur der Chaldeeën werd gediend. En je kunt denken aan de hemel der hemelen, waar Gods kinderen zijn, waar de engelen zijn. En je mag geen afbeeldingen maken van dingen die op de aarde zijn, van dingen die in de hemel zijn, van dingen die op de aarde zijn, mensen, dieren, van dingen die onder de aarde zijn, in de wateren, van de vissen en de kikkers enzovoort. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. De Heere wil niet dat we zo'n gelijkenis op hem toepassen. Dat is een misdaad. Dat is zo'n grote misdaad dat de Heere zegt, ik ben een ijverig God. Ik laat dat er niet bij zitten. Ik ben een jaloers God op mijn eer. Dat heeft gevolgen. Die misdaad der vaderen, die bezoek ik aan de kinderen in het derde en in het vierde lid dergenen die mij haten. De Heere zegt, die mensen die dat doen, die haten mij. Nou, dat zullen die mensen zelf niet vinden. Maar de Heere vindt dat wel. De Heere wil zo niet gediend worden. Hij straft dat in de geslachten. Is dat wel eerlijk, jongens en meisjes? Want daar kun jij toch niks aan doen als je vader dat doet? Of als je moeder dat doet? Word je dan gestraft om de zonde van je vader of om de zonde van je moeder? Nee. Nee, dat doet de Heere niet. Er is maar één zonde waar wij voor gestraft worden. Dat is de zonde van Adam. Die zonde wordt ons toegerekend. De Heere zegt in Ezechiël 18, vers 20, de ziel die zondigt zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. Nee, je wordt niet gestraft om de zonde van je vader. Maar waarom zegt de Heere dan, ik straf die aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten? Ja, hoor je het? Dergenen die mij haten. Degenen die dat ook doen, die dat van hun vader en moeder overnemen. Die in diezelfde zonde wandelen. En dat gebeurt heel vaak. Beslissingen die ouders nemen, hebben direct gevolgen voor hun kinderen. En voor hun kleinkinderen. Er zijn al heel wat ouders geweest die een wissel omgezet hebben. Waarvan ze dachten, nou, we gaan het een klein beetje veranderen. En hun nageslacht doet inmiddels nergens meer aan. Want die veranderen nog meer en nog meer. Wij zijn verantwoordelijk, gemeente, voor de stappen die we zetten in ons leven. Voor de keuzes die we maken en die onherroepelijk gevolgen hebben. Als je zo eens nakijkt wat er gebeurt in families, dan denk ik wel eens, die mensen die zouden het eens moeten weten waar hun kinderen terechtgekomen zijn. Wat er van hun gezin is overgebleven. Eigenlijk hebben ze dat zelf bewerkstelligd door de keuzes die zij gemaakt hebben. Dat wordt hier bedoeld. Maar de Heere laat ook zien dat hij barmhartigheid doet aan duizenden degenen die mij lief hebben. En mij zijn geboden onderhouden. Dus de Heere dienen op de manier zoals hij dat wil. Dat noemt de Heere die mij lief hebben. Haten, dat is niet doen wat de Heere van je vraagt. En lief hebben, dat is de Heere gehoorzamen. En dat strekt zich nog veel breder uit dan die straf. Want hier wordt gesproken niet over het derde en over het vierde lid, maar hier wordt gesproken over duizenden. Ja, de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Godvrezende ouders bidden voor hun kinderen. En zijn nogal eens het middel dat de Heere gebruikt voor kinderen om ook die God te zoeken. Omdat hun ouders daar zo gunnend over kunnen spreken. Omdat dat tot jaloersheid verwekt. Duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Wat betekent dit nu in de praktijk? Onze vaderen zeggen dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En de oplettende luisteraar zegt, dominee, waar staat dat? In het tweede gebod, want dat heb ik u net niet horen zeggen. Dat je God niet mag afbeelden. Er werd alleen maar over schepselen gesproken, toch? Jawel. Maar als het al verboden is om God door middel van een beeld van een schepsel te vereren, dan is het zeker verboden om een afbeelding van God zelf te maken. De redenering is van onze vader, als het mindere al verboden is, dan is het meerdere zeker verboden. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. Geenerlei wijze, op geen enkele manier, niet door een tekening, niet door een schilderij, niet in een film, niet door die figuur na te spelen, door toneelspel, niet. Helemaal niet. Op geenerlei wijze. Dat is ook de reden dat wij ons toen zo verzet hebben, bijvoorbeeld tegen de Passion. Waarvan sommigen denken dat het wel een goede manier is om te evangeliseren. Nee. Het is God dienen op een manier die de Heere zelf mij haten noemt. Dat wij God op geenerlei wijze afbeelden. God de Vader niet, God de Zoon niet, God de Heilige Geest niet. God, de drie enige God. Ja, maar moeten we voor de Heere Jezus niet een uitzondering maken? Want de Heere Jezus was toch ook mens? De mensen hebben hem toch ook gezien? Hij had toch ook een menselijk lichaam? Wel, de vraag is, was de Heere Jezus een goddelijk persoon of een menselijk persoon? Als de Heere Jezus een menselijk persoon zou geweest zijn, zouden er twee personen zijn. Want de Heere Jezus is van eeuwigheid. Hij was al een persoon en hij heeft de menselijke natuur tot die persoon aangenomen. En daar ligt de onderbouwing van het feit dat je de Heere Jezus absoluut niet mag afbeelden. Ook al heeft Rembrandt dat gedaan. En ook al zijn er andere kunstenaars die dat gedaan hebben. Op geenerlei wijze. Sommigen denken, ja, maar dan een heel klein beetje. De Heere Jezus in de kribbe. En dan van achteren gezien, zodat je niet het... Nee. Op geenerlei wijze. Niet aan beginnen. God de Vader niet. God de Zoon niet. De Heilige Geest. Ja, maar de Heilige Geest is toch een duif? Waar staat dat? Ja, dat staat toch bij de doop van de Heere Jezus, dat de Heilige Geest als een duif op zijn hoofd... Dat staat er helemaal niet. Er staat dat de Heilige Geest op hem nederdaalde, gelijk een duiven. Dus zoals een duif vliegt, met die beweging kwam de Heilige Geest op hem... Maar er staat niet dat de Heilige Geest een duif is. Op geenerlei wijze. Onze vader willen daarover geen discussie. Dat ligt hen veel te teer. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Zij trekken het breder, dieper, terecht. Want het gaat hier om de manier waarop God gediend wil worden. Dit tweede gebod, dat bepaalt onze hele godsdienst. Dat wijst alle eigenwillige godsdienst af. Alle eigenwillige godsdienst is beeldendienst. Veel mensen willen iets organiseren, zoals zij dat fijn vinden, dat aanzien, die lange kerkdiensten. Ach, je kunt dat toch ook op een andere manier. Maar de prediking heeft God ingesteld. De eredienst is naar Gods woord. De ambten zijn ingesteld. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin iedereen maar goed doet wat in zijn eigen ogen goed schijnt. Maar het tweede gebod wordt met de voeten getrapt. Geen andere wijze dan hij dat voorgeschreven heeft. Dat bepaalt onze eredienst. Dat bepaalt de inhoud van de prediking. Dan hij in zijn woord bevolen heeft. Wat een voorrecht, jongens en meisjes, dat we dat woord mogen hebben. Want in dat woord laat de Heere zien wie hij is. In dat woord schrijft de Heere hoe hij gediend wil worden. En daar moeten we heel veel in lezen. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat zou onze vraag moeten zijn. Wij moeten een beeld van God hebben zoals God is. En dat is heel belangrijk voor onze meesters en juffrouws. En voor onze vaders en moeders. En voor dominees en ambtsdragers. Om een beeld van God te tekenen zoals hij is. God is liefde, zegt iemand. God is barmhartig, zegt een ander. God is meedogenloos, zegt een derde. Nee, het klopt allemaal niet. Het klopt niet als het plaatje niet compleet is. De Heere heeft verschillende deugden, die eigenlijk maar één deugd zijn. En heel veel mensen nemen er één. Sommigen maken van God een tiran. En ze dwingen hun kinderen door hen angst bij te brengen. Bang zijn van God, dat stampen ze erin, als het ware. Nee, dat is niet het juiste beeld. En anderen, die stellen een beeld van God voor alsof hij enkel liefde is. Alsof de zonde voor God geen zonde is. Dat klopt niet. We moeten vragen of we de juiste kennis van de Heere mogen krijgen. Niet zoals een schepsel. De Heere zegt, gij meent dat ik ten eenenmale ben gelijk gij. Je moet geen menselijke voorstelling hebben. Al zijn er wel enige vergelijkpunten, denk aan de antropomorfe eigenschappen waar we bij stilgestaan hebben. Maar God is altijd meer. Het is maar een hele kleine poging om enige kennis van God bij te brengen. Beeldendienst. Als je niet naar de Heere luistert, is dat ook beeldendienst. Dat zouden wij niet gauw zeggen. Maar we lezen in 1 Samuel 15, ongehoorzaamheid is beeldendienst. Ongehoorzaamheid aan God is beeldendienst. Dat valt allemaal onder dit tweede gebod. Vormendienst, al ben je nog zo degelijk, vormendienst is beeldendienst. Als het wezen ontbreekt, is het beeldendienst. Dan heeft het voor God geen enkele meerwaarde. De farizeeërs, zij overtraden het tweede gebod met hun doen en laten godsdienst, zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. Kinderen des Heren, het staat in het stuk van de dankbaarheid. Hoe is het met het beeld dat u hebt van God? Hebt u wel eens harde gedachten van God? En klopt dat eigenlijk wel? Ligt het niet teer als het goed is in het stuk van de dankbaarheid? Moet er ook in uw leven niet nog voortdurend verkeerde denkbeelden ondersteboven? Moeten we niet veel vragen om nadere kennis van de deugden van God? Die het zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. We gaan naar onze tweede gedachte, de beeldendienst en de kunst. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Mag dat? Misschien schrik je wel, jongens en meisjes. Misschien zijn er wel kinderen die in de vakantie naar een museum zijn geweest. Misschien heb je schilderijen bekeken. Misschien heb je beeldhouwwerken gezien. Misschien heb je een standbeeld bekeken. Mag dat eigenlijk wel? Of is dat ook beeldendienst? Sommige mensen gaan zo ver, die zeggen dat je niet eens een foto mag maken. Die zeggen dat is beeldendienst, dat heeft God verboden in het tweede gebod. En andere mensen die zeggen, ja, dat bewegende beelden zonden zijn. Ik herinner me nog de tijd van de dia's. En voor sommige mensen was dat echt een stap te ver. Bewegende of stilstaande beelden, maar dan gekleurde beelden. Die zei, dat is beeldendienst. Ik herinner me een ouderling die zei, dat mag niet, dat is beeldendienst. En toen kwamen de bewegende beelden. Dat is nog veel erger, vinden sommigen. Beeldendienst, dat mag helemaal niet. Je mag helemaal geen beelden maken. En daartegenover zijn er mensen, ja, die maken zelf beelden. Ik heb het al gezegd, die maken een schilderij. Prachtig om te zien. Kunstenaars. Mensen, ja, die van de Heere gaven gekregen hebben om dat te doen. En waarvan de dichter van Psalm 33 zegt, wijd hem uw kunst. Dus blijkbaar kan dat, dat je kunst aan de Heere wijdt. Mag je beelden maken? Ja, dat mag. Mag je foto's maken? Ja, dat mag. Mag een beeld bewegen? Dat is niet verboden. Mag je een houtsnijwerk maken? Ja, dat mag. Wat mag dan niet? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Dat mag niet. En waarom mag dat niet? Dat staat hier, dat kan niet. Het kan niet. Je kunt God niet afbeelden. Dat is onmogelijk. God is een geest. Denk eens aan wat Guido de Bret daarover geschreven heeft in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik zal een paar woorden noemen die hij van God zegt. Hij zegt, God is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloeiende fontein van alle goed. Nou, maak daar maar eens een beeld van. Kan niet. Ieder beeld is een misdaad tegen God. Dat wil de Heere niet. Welke gelijkenis, zegt de Heere, zult gij op mij toepassen? Het is God bespottelijk maken. Dat heeft het volk van Israël gedaan met dat gouden stierkalf. Ze hebben God bespottelijk gemaakt. Het mag niet. Maar gemeente, daar moeten we heel eenvoudig voor buigen. Met alle verzet dat daartegen is. Als het gaat over het afbeelden van de goddelijke personen. De Heere verbiedt het ons. Maar de schepselen, mag je een foto maken van een familielid? Mag je een afbeelding maken? Mag je kunst bedrijven? Ja, dat mag zeker. Dit verbod, en heel veel mensen schieten dan ook weer door, of heel veel. Er zijn mensen die doorschieten, alsof de hele beeldende kunst zonde is. Nou, als dat zo zou zijn, dan moeten deze mensen ook gedeelten uit de Bijbel wegschrappen. Want in de Bijbel komt beeldende kunst ook voor. Het is een gave die de Heere gegeven heeft. Ik denk aan de tabernakel. Bloemen, vruchten, zelfs gerubs waren afgebeeld. En dat werd gedaan door mensen die een bijzondere gave des geestes ontvangen hadden. Als beeldende kunst verboden is, wat moet je dan met de geschiedenis van de koperen slang? Die mag je dan ook wel uit je Bijbel halen. Ja, zeker, het is waar. Die koperen slang, die is later door Hiskia verpulverd. En waarom heeft Hiskia dat gedaan? Omdat er mensen waren die die koperen slang gingen eren. Die gingen roken, die gingen offers brengen. Ha, en dat mag niet. En toen heeft Hiskia die koperen slang laten verbrijzelen. Dat was een misbruik van het teken dat het geweest was tijdens de woestijnreis. De schepselen mogen afgebeeld worden. Je mag foto's maken in de natuur. Je mag schilderijen maken van de natuur. Zeker mag dat. Maar de Heere verbiedt dat te doen, die beeltenis te maken en te hebben. Of het nou een foto is, of een beeld, of een schilderij, of wat dan ook. De Heere verbiedt het te maken en te hebben om die te vereren. Dat mag dus niet. Je mag je geliefden niet vereren. Je mag de gestorven geliefden niet vereren. Dat is beeldendienst. De heidense volken doen dat. De voorvadervereringen heb je dan. Nee, daar doen wij niet aan mee aan zulke vereringen. Dat mag niet. Wij mogen op deze wijze mensen geen goddelijke eer geven. Je mag Gods kinderen niet vereren. Je mag ambtsdragers niet vereren. Dat mag in het kerkelijke leven niet. Ik denk dat er in het kerkelijke leven ook beeldendienst is. Dat er mensen zijn die hebben in hun leven maar 1 of 2 dominees die nog deugen en de rest is niks. En die wandelen zij na en die vereren zij als een god. Dat is beeldendienst. Ook al gaat het dan over een dominee. En datzelfde, jongens en meisjes, dat vind je ook in de wereld. Popsterren. Mensen die goddelijke eer krijgen. Voetbalsterren. Mensen die door een heel land vereerd worden. Dat mag niet. Dat is zonde tegen het tweede gebod. Je mag schepselen niet vereren. De schepselen zelf niet. En het tweede, je mag door die afbeelding van die schepselen de Heere niet eren of dienen. Een voorbeeld daarvan vinden we ook bijvoorbeeld in de kalverendienst van Jerobeam. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Dat staat als een refrein in de Bijbel. En wat deed hij dan, Israël zondigen? Wel, hij zorgde ervoor dat er 2 gouden kalveren kwamen, te Dan en te Bethel. Zodat het volk niet helemaal naar Jeruzalem hoefde om hun offers te brengen. Maar er waren 2 plekjes bij gecreëerd. Naar zijn eigen invulling, tegen Gods bevel in. Dat was zonde tegen het tweede gebod. Zo wil de Heere dat niet. Dus gemeente, het gaat heel ver. Hoe dien je de Heere? En dat hebben onze vaderen heel goed begrepen. Dat het daarover gaat. Niet alleen over zo'n Rooms beeld, maar dat het gaat over hoe wil de Heere gediend worden. En daarom gaan ze ook heel uitvoerig in op het kerkelijke leven. Hoe wij daar met beelden dienen om te gaan. Onze derde gedachte. De beeldendienst en de kerk. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 78 en daarvan het 29ste en het 30ste vers. Psalm 78, vers 29, zij weken af door trouweloze handel en volgden dus der vaderen snode wandel. Zo keren zich bedriegelijke bogen, waardoor somwel de schutter wordt bedrogen. Psalm 78 en daarvan het 29ste en het 30ste vers. Onze derde gedachte, de beeldendienst en de kerk. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Om dit te kunnen begrijpen moeten we weten wat er bedoeld wordt met leken en boeken der leken. Dat is een onderscheiding die komt uit de Roomse kerk. De Roomse kerk maakt verschil tussen mensen in de kerk. Er zijn geestelijken en er zijn leken. En de geestelijken, dat zijn de ingewijden. En de leken, ja, het woordje leek, dat komt van het woord laos. En het woord laos, dat betekent volk. De leken, ja, je zou kunnen zeggen, dat is het kerkvolk. Niet de ambtsdragers, maar het kerkvolk, de oningewijden. En die geestelijken, die kunnen de heilige boeken lezen, maar de leken niet. De Roomse kerk heeft ook geprobeerd om de leken te verhinderen de Bijbel te lezen. Dat konden die leken niet. Die leken die konden alleen maar plaatjes kijken. En dat was de bedoeling van die gebrandschilderde ramen, dat was de bedoeling van de beelden in de Roomse kerk, om aanschouwelijk onderwijs te geven aan de gewone kerkmensen. Want die moesten het daarvan hebben, van dat aanschouwelijke onderwijs. En is dat verkeerd? Of is dat juist goed? Mogen we dat in de kerk ook doen? Een hele actuele vraag natuurlijk. Want wij leven in een tijd waarin er sprake is van beeldcultuur. Alles wordt uitgelegd met een videootje. De meest eenvoudige handleiding. Er zijn beelden bij. En biedt dat eigenlijk niet hele mooie mogelijkheden? Er zijn ook kerken, jongens en meisjes, waar dat gebeurt. De dominee staat te preken en heeft het over een lammetje. En direct komt er op de muur een plaatje van een lammetje. Of die hele Bijbelse geschiedenis die wordt afgebeeld. Dat is wel mooi. Of niet? Dat maakt het wel duidelijk. Zouden we dat ook niet moeten doen in onze kerk? Dat is toch een goed doel? En het doel heiligt de middelen. Nee, het doel heiligt niet de middelen. Dit wil de Heere niet. Daarom is onze kerk sober. Daarom zijn de kerken van de Reformatie sober. Het gaat, zullen we straks zien, het gaat in deze plaatsgemeente om de prediking. Dat is het allerbelangrijkste. En alles wat daarvan afleidt, dat moet er niet zijn. Het gaat om de prediking. Het gaat niet om de schoonheid en de versieringen in het kerkgebouw. En het gaat niet om dingen die afleiden van het woord, maar het gaat om de aandacht onder het woord. Dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Mensen die proberen op deze wijze het evangelie te verbreiden, die willen wijzer zijn dan God. Er zijn heel veel mogelijkheden vandaag de dag en die mogelijkheden die worden alleen maar groter. Technisch gezien, wat is er nog onmogelijk? En toch, gemeente, zal dat niet veranderen in onze kerk. De Heere wil zijn gemeente onderwezen hebben door de verkondiging van zijn woord. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Zo wil de Heer het. Hij heeft de discipelen uitgezonden met de opdracht, gaat dan heen, onderwijst al de volken. De welke zijn christenen, denk aan zondag 12, wat is een christen? Denk aan de christenreis van John Bunyan, wat is een christen? Komt u naar de kerk om onderwezen te worden, want dat zijn echte christenen, die hebben onderwijs nodig. En hoe komen ze aan dat onderwijs? Niet door stomme beelden. stomme beelden, dat wil niet zeggen rare beelden, maar stomme beelden, dat wil zeggen beelden zeggen niks. Ze zijn stom, ze spreken niet. Er zijn maar twee beelden die wij in de kerk gebruiken. En dat zijn de beelden die de Heere, of eigenlijk drie. Dat zijn de beelden die de Heere zelf heeft ingesteld. Het aanschouwelijke onderwijs dat hij geeft door water met de doop en door wijn en brood bij het heilig avondmaal. En daar laten we het bij. Ik zou heel veel mee kunnen nemen, jongens en meisjes, de preekstoel op. Er zijn ook dominees die dat doen. Die nemen van alles en nog wat mee en die laten dat zien en die doen dat voor. Maar dat gaan we niet doen. En waarom gaan we dat niet doen? Dat staat hier. De Heere wil onderwijs geven door de verkondiging van het woord. En bij dat woord zijn de sacramenten. Sacramenten zijn ook niet op zichzelf staande beelden. De doop gaat altijd gepaard met de prediking. Het avondmaal gaat altijd gepaard met de prediking van het woord. En die beelden heeft de Heere gegeven om aanschouwelijk onderwijs te geven. En verder gaat het hier om deze kanselbijbel. Die ligt in het midden. Wij zitten daar samen omheen. En ik sta erachter. En daar gaat het om. Het gaat niet om het orgel. Het gaat niet om het psalmbord. Het gaat niet om wat dan ook. Nee, het gaat om het woord van God. Dat moet hier gebracht worden. Dat gebruikt de Heere om mensen te bekeren. Dat gebruikt de Heere om zijn kinderen te onderwijzen in de weg der zaligheid. En jongens en meisjes, luister daarnaar. Heb je aandacht erbij? Mobiel in de kerk? Nee. Waarom niet? Omdat dat afleidt van het luisteren. Dat boordevol met verleidingen is. Wij moeten ons stellen onder het woord. Met de bede van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En zeker het gezang is ook niet onbelangrijk. De psalmen zijn ons ook door de Heere gegeven. En wat is het ook goed als die psalmen heen leiden naar de prediking. Ik probeer altijd psalmen te zoeken die erbij passen. Die niet afleiden, maar waar het gaat over de dingen die op de preekstoel aan de orde komen. Die mogen we met elkaar zingen, nadenkend als het goed is en eerbiedig. Luisterend als het ware naar wat de dichter daarin verwoordt. Zingen, dat is eigenlijk bidden. Dus dat moet met veel, veel eerbied en respect geschieden. Maar verder gaat het hier over de levende verkondiging. En wat is dat, de levende verkondiging? Dat een dominee wat leven in de zaak moet brengen? Nee, dat zou helemaal niet moeilijk zijn. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, je kunt de gemeente, als je wil, kun je ze allemaal laten lachen. En als je wil, kun je er ook heel wat laten huilen. Wil je dat? Is dat het gedrag wat de Heere van een dienaar des woords eist? Nee. Hij verbiedt dat. Het gaat niet om de dominee. Die met popiopi gedrag de gunst van jongeren misschien probeert naar zich toe te krijgen. Nee, zo niet de levende verkondiging. Dat wil zeggen, de verkondiging is levend door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de levendmaker. En de Heilige Geest maakt van dit middel gebruik. En daarom zullen we er ook alles aan doen, gemeente, om die levende verkondiging zo bij u te brengen dat u het verstaat. Dat u het hoort. En we zullen er ook alles aan doen om die levende verkondiging te brengen bij de mensen die wettig verhinderd zijn om hier naar deze plaats te komen. Maar die ook die levende verkondiging zo nodig hebben. Niet meer dan dat. Niet meer, maar ook niet minder. Het middel wat de Heere zelf heeft ingesteld. De levende verkondiging. En dan valt mij op dat hier gesproken wordt over onderwijzen. De Heere wil onderwijzen. De taak van de prediker is om onderwijs te geven. Dat heeft Christus gedaan. Dat heeft Filippus gedaan. En wat is dat tot zegen geweest voor die moorman toen hij vroeg, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En komt u zo ook naar de kerkgemeente met die begeerte om onderwezen te worden? Of kom je met vooroordelen naar de kerk? Zit je met een boos hart in de kerk? Dan komt het woord niet eens aan. Dan hoor je de helft van de preek niet. Er kunnen zoveel verhinderingen zijn en dat is alleen voor uzelf heel erg schadelijk. Want u komt hier als het goed is om onderwijs te krijgen. En laat dat het gebed zijn of het oor daarvoor geopend mag zijn. En of het hart daarvoor ontsloten mag worden. Niet onze denkbeelden. Het is ook niet zo, sommige dwepen met bevinding. En de bevinding is voor hen leidend. De gevoelens die die of gene heeft gehad. En ik heb bevinding heel hoog staan. Want de prediking, leren we onze studenten op school, moet schriftuurlijk bevindelijk zijn. Maar de dichter zegt niet, maak in uw volk mijn gang en treden vast. Hij zegt, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want ook Gods kinderen kunnen dwalen. En ook Gods kinderen doen soms rare uitspraken. En ook Gods kinderen kunnen polariseren. En ook Gods kinderen kunnen van hun plaats zijn. Dus het gaat om het woord. Daaruit moeten wij ons laten onderwijzen. Onderwijzen waarin? Hoe de Heere gediend wil worden. En hoe de Heere gediend wil worden, dan is het eerste wat je natuurlijk moet weten wie de Heere is. Want hoe kun je hem anders dienen? En wie is de Heere? Hebt u hem leren kennen? We hebben vanmorgen gehoord van Abraham dat hij de Heere heeft leren kennen. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Dat is hij nooit vergeten. En dat is nog zo, gemeente, als de Heere zichzelf leert kennen, dan krijg je godskennis, noemen we dat. En lees dat maar eens na in de institutie van Calvijn. Ga er maar eens een paar avondjes voor zitten. Wat dat is om God te leren kennen in zijn heilige deugden. En hoe in de Bijbel kinderen Gods die de Heere zo hebben leren kennen met diepe, diepe vrezen voor die God vervuld zijn geworden. Kijk, als dat nog niet gebeurd is in ons leven, dan kennen we God helemaal niet. Ook al zit je heel je leven al in de kerk, godskennis. En wat we nodig hebben, dat is zelfkennis. Kent u uzelf? Wie zijn wij dan? Dood. In de zonde en in de misdaden. Dat zijn wij. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Niks meer. Romeinen 3, dat zijn wij. Dat is onze foto. Romeinen 3. Daar worden wij getekend in de diepte van onze ellende. Hebt u uzelf al leren kennen? Beeld Gods verloren, kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt en Christuskennis. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Christus, ja, over wie het mag gaan. Ook in de prediking, we hebben het vanmorgen gehoord. Hij die Abraham in zich droeg. Christus. Die ook van deze kansel wordt aangewezen. Paulus zegt dat hij hem geschilderd heeft, notabene. Mag dat?
Ja, dat mag met woorden. Hij zegt, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor uw ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. Geschilderd, wat gebeurt er in uw hart als dat gebeurt onder de prediking? Als het over de Heere Jezus gaat. En als je merkt dat de dominee jongens en meisjes wel eens bewogen is, al probeer ik dat altijd te verbergen. Wat doet dat met je? Als het over de Heere Jezus gaat, gaat daar je hart naar uit. Besef je, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daar wil de Heere de kerkdienst voor gebruiken. Geen plaatjes, geen toneelspel, maar het woord. De hele eenvoudige verkondiging van het woord. En daar komen we voor naar de kerk. En daar luisteren we voor mee, thuis, bij de kerktelefoon, of leven we mee. Daar gaat het om. En al het andere, dat is helemaal niet belangrijk. Alles wat afleidt, zij verre van ons. En de Heere vervullen ons hart met zijn woord en met zijn geest. Tweede gebod, daar zondigt u toch niet meer tegen, kinderen des Heren? Nog iedere dag. Waarom nog iedere dag? Waarom? Omdat onze kennis ten dele is. Wij zien door een spiegel. Paulus zegt dat wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. En zolang als het ten dele is, overtreden wij altijd nog regelmatig het tweede gebod. Totdat het kennen ten dele verwisseld zal mogen worden in aanschouwen. En dan zullen we hem zien gelijk hij is. O, wat zal dat wezen? Dan mogen we de Heere dienen zoals hij dat wil. Zoals het hier onze begeerte geworden is, maar altijd schuld blijft. Maar dan kan en mag door de herscheppende genade van de Heilige Geest. Gemeente, dat we zo naar deze plaats zouden mogen komen. Dat we zo thuis mee mogen luisteren als we hier niet komen kunnen. Dat we onze plaats niet leeg zullen laten. Ook niet bij de leesdiensten. Ja, zegt iemand, maar dat is toch de levende verkondiging, dat is toch geen leesdienst? Nou, ik kan uit mijn leven wel preken noemen. Die levende verkondiging zijn geweest. Ik ben onder de leesdiensten opgegroeid. Wij hadden heel vaak leesdienst, jongens en meisjes. Ik heb vroeger nooit een dominee gehad, een eigen dominee. Tot aan mijn trouwen toe niet. Altijd leesdienst. En 's middags, ja, dan kwam er wel eens regelmatig een dominee. Was niet onze eigen dominee. En er zijn preken door ouderlingen gelezen. Zal ik nooit meer vergeten. Levende verkondiging heeft de Heere gebruikt. Laat je plaats niet leeg. Vraag om onderwijs. Vraag of je hart ontvankelijk mag zijn. Vraag of alle verkeerde denkbeelden en alles wat afleidt thuis mag blijven. En of je mag ervaren dat dit inderdaad het middel is waardoor de Heere zich bekend maakt aan verloren zondaren. Amen.